Zullen we met elkaar het gedeelte lezen uit Lucas 22. Lucas 22 vanaf vers 1. Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor het volk. Toen voerde Satan in Judas, die de naam, bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde, en hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht, hoe zij hem aan hen zou overleveren. En zij verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem buiten de menigte om aan hen over te leveren. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Zij zeiden dan tegen hem: waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen: zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizes zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij gingen weg en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het Pascha gereed.
Goedenavond, broeders en zusters, werken Dammerianen. Is dat goed gezegd of niet? Ja, hè? En allen die van verre komen of uit de buurt, kunt u me allemaal goed verstaan? Kijk aan. Er zullen vast mensen zijn die denken: wat is dat nou weer voor een figuur? Mijn naam is Dirk-Jan Jansen. Wie heeft mij wel eens gehoord of gezien? Kijk. Valt er weer tegen. Nee, grapje. Ik kom uit Harderwijk. En getrouwd, 3 kids thuis. 2 pubers, 1 van 6. Ik ben sinds 2005 bezig met het woord van God fulltime te brengen in Nederland. En dat gebeurt tegenwoordig heel veel via mijn website, dirkjanjansen.nl, waar ik eigenlijk maar 1 doel mee heb. De gezonde leer brengen aangaande de Heer Jezus. En er is iets bijzonders aan de hand in dit land. Heeft u dat ook in de gaten of niet? Uit alle kerken en kringen, uit alle groepen, komen mensen die maar 1 verlangen hebben. En dat is de Heer Jezus kennen. Los van alle verschillen, los van alle tradities. En u bent hier vanavond ook gekomen met dat doel, toch of niet? U bent gekomen met 1 doel. Niet dat u nou meer van de Bijbel weet, dat is ook handig. Maar dat u vooral meer van hem gaat zien. Christus, de Heer Jezus. Nou, ik weet niet of we het stukje nog een keer gaan lezen. Ik denk niet dat dat nodig is. Hè? Lucas 22, daar gaan we vanavond iets over nadenken. Nou, om te beginnen, voordat ik op dit stukje inga, wat is nou het doel van de Heere God met u en met mijn leven? Als ik u dat zou vragen, wat zou u dan antwoorden? Wat is nou het doel van de Heere God met uw en met mijn leven? Mag ik u vragen? Weet u dat?
Dat we de Heer Jezus beter mogen leren kennen.
Opdat hij, we hadden het afgesproken, hè? Hij is het weer vergeten, nee, grapje. Dat wij de Heer Jezus beter mogen leren kennen, amen. Maar als we even naar Galaten wil gaan, Galaten 1... Nou, u weet het nu ineens weer, hè? Galaten 1. En schitterend. Galaten 1. Daar lezen we in vers 16. Nou, laat ik in 15 beginnen, maar toen met God. Het gaat dus over Paulus, die schrijft hier iets over zijn bekering, over zijn leven. Toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Zijn zoon in mij, in u. Het openbaar worden van de heerlijkheid van Christus, zijn karakter, zijn wezen, zijn leven. De zoon openbaar in uw lichaam, in uw leven, dat is het doel. En Efeze zegt, hè, de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte van alles wat de Heere God daarvoor heeft gedaan. Maar hier zie je al iets van, af de schoot van mijn moeder, u bent vanaf uw geboorte al door God geroepen, door zijn genade ervoor bestemd dat de Heer Jezus in u zichtbaar gaat worden. Bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dat is Romeinen 8 vers 29. En daar is voor nodig bekering. Dat is uw kant. Bekering en geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En ik neem aan dat u allemaal, zoals u hier vanavond gekomen bent, hem kent als uw verlosser, als uw heiland, als degene die uw zonde heeft gedragen op het kruis van Golgotha. Maar dan is het nu in uw leven nodig, opdat die zoon openbaar wordt, dat u opgroeit in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En daartoe, daarvoor is de Bijbel aan u gegeven. Dat u opgroeit in de genade en in de kennis van een mens die nu aan Gods rechterhand is, die nu verheerlijkt is in de hemel. Die mens in wie God de volheid van God woning heeft gemaakt. In hem zijn alle schatten van de kennis en wijsheid verborgen. U heeft niets anders nodig dan Christus, de Heer Jezus. En de hele Bijbel leert u over hem. Elk Bijbelboek leert een aspect van, zoals Paulus het noemt, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En vanavond is dat een stukje uit Lucas. Dus als we dat stukje gaan doornemen straks, dan moet u even in uw achterhoofd houden. Dit is bedoeld door God die u heeft geroepen. Wat een wonder, hè? Vind je het niet? Want u bent hier met een doel. Om de zoon te etaleren, te reflecteren. Om hem te vertegenwoordigen in deze duistere, duistere wereld. Dat is een geweldige roeping, broeders en zusters. En u moet in uw achterhoofd houden, als we dat stukje gaan lezen, dat het doel van de Heilige Geest is dat u meer gaat zien van de Heer Jezus. Als u niet iets meer van de Heer Jezus ziet na een lezing of na een preek of na een studie, ja, dan heeft het niet zoveel nut gehad. U heeft misschien heel veel kennis over een onderwerp, toekomst, wat dan ook. Maar elke waarheid in de Bijbel is verbonden met de persoon van de Heer Jezus. En dat is een geweldige ontdekking. Nou, Lucas 22, als we even kijken naar de bedoeling van dat boek, even globaal. Matthäus laat ons iets van de heerlijkheid van Christus zien, natuurlijk. Wat dan? Nou, hij was de beloofde Messias voor het volk Israël. Hij was de deur van de schapen, hij kwam via de profetieën, de beloofde profetieën kwam hij dat land, dat volk binnen en ze hebben hem. Wat hebben ze met hem gedaan? Gekruisigd. En nu is hij een heer geworden in de hemel. Een verworpen heer. Op aarde verworpen. In de hemel aanvaard door God als Christus en Heer. Daar geëerd, zegt Handelingen 2. En nu is er nu het koninkrijk der hemel. Het koninkrijk van God. Waarbij mensen van alle landen, of naar Joden of een heiden, zich onder zijn gezag voegen. Matthäus is het boek van het discipelschap. Hij is onze Heer. Ja? Marcus laat ons zien dat hij de unieke dienstknecht was van Yahweh. De knecht des Heren, zoals het zo mooi wordt genoemd in het boek Jesaja. En als we hem in het Marcus-evangelie aanschouwen, dan krijgen we een groot verlangen om ook dienstbaar te worden aan anderen. om hem te weerspiegelen als dienend. En dan heb je nog Johannes. Nou, waar is Johannes eigenlijk voor geschreven? Weet iemand dat? Vooral. Nu durft niemand wat te zeggen natuurlijk. Apostel van de liefde, ja. Ik heb net een boek over Johannes geschreven. Heel veel werk geweest, maar... Johannes laat ons zien dat die mens, Christus, die dienstknecht, die Christus, tevens de eeuwige God is. De eeuwige zoon. De zoon die bij de vader was, van eeuwigheid af. En dat woord, zoals die wordt genoemd, het woord, de uitdrukking van het wezen van God de Vader, is vlees geworden. En heeft onder ons getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En als u hem in het Johannes-evangelie ziet, dan ziet u daar de mens in wie God zichtbaar wordt, de eeuwige zoon. Bijzonder, hè? Allemaal om iets meer te leren van de Heer Jezus, opdat wij hem lief gaan hebben. En Lucas, het doel van Lucas is de mens Christus, de mens Jezus, zie de mens, in wie Gods reddende genade openbaar wordt voor alle mensen. Dus Matthäus de koning, de verworpen Heer, Marcus de dienstknecht, Johannes de eeuwige zoon, Lucas zegt nee, deze mens in hem, denkt u maar aan de verloren zoon, de gelijkenis van de verloren zoon, in hem wordt Gods reddende genade openbaar geworden. En dat niet alleen, in Lucas wordt ook getoond wat God van u en mij wil maken. Namelijk zonen van hemzelf. Bijzonder, hè? Lucas 2, vers 13. En plotseling was er met de engel een menigte van een hemelse legermacht in God prees en zei: heerlijkheid zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde in mensen van zijn welbehaag. Zie je dat? Dat zijn de gelovigen. Maar hoe kan dat nou? Want wij, zegt Romeinen hoofdstuk 3, hebben allemaal gezondigd. En komen tekort aan de heerlijkheid van God. Hoe kan nou God welbehaag hebben in mensen? Hoe kan dat? Iemand? Ja. U ziet die vaker. Ja. Doordat de Heer Jezus aangesteld is door God tot een genadetroon en zoenmiddel, heeft hij u met hem geïdentificeerd. U bent één plant geworden met zijn dood. En één plant met zijn opstanding. U verkeert nu niet meer in het vlees, zegt Romeinen 8. U bent voor God niet meer uit Adam. U bent niet meer behorend bij de oude schepping, wist u dat? Want God heeft op het kruis die oude mens weggedaan. Meegekruisigd met Christus. En nou bent u een nieuwe schepping, zegt 2 Korinthe 5, vers 17. En God heeft in die mensen een welbehagen. Die zijn verbonden met zijn zoon. Maar dat legt Paulus later allemaal uit. Nou, even wat termen uit Lucas. Zonen van de Allerhoogste. Dat geldt ook voor de vrouwen, voor de zusters. Hoofdstuk 6, vers 35. Zonen van de vrede. Hoofdstuk 10, vers 6. Zonen van het licht. Hoofdstuk 16, vers 8. Zonen van God. Hoofdstuk 20, vers 36. En zonen van de opstanding. U bent geroepen en voorbestemd niet alleen om de zoon in u te openbaren, maar om zelf tot het zoonschap te behoren. U bent straks in het huis van de vader. En u kent de geheimen van het hart van de vader. En eigenlijk is dat maar één groot geheim, en dat is de heerlijkheid van de zoon. Dat is het hart van de vader. En u bent gebracht als zonen van de Allerhoogste, van de vrede, van het licht, van de opstanding van God, bij de zoon. Lucas beschrijft die mens. Hij was een geliefde arts, Lucas, dat weet u allemaal wel, hè? Colossenzen 4, Paulus nam hem graag mee. Maar dat is niet zomaar iets. Dat staat er niet zomaar. Als u even mee wil naar 2 Timotheus, we gaan echt van nog even naar Lucas, hoor. Wees niet bang, maar dit is even inleidend. Want ik wil namelijk dat Lucas 22 heel dicht bij u komt straks. 2 Timotheus 4, vers 11. Er staat: alleen Lucas is bij mij. Je moet even over nadenken. Waar was Paulus toen hij dit schreef? Hij was in de gevangenis. Hij was in Rome, goed zo. Nog iemand die vaker komt hier. Waarom was Paulus in de gevangenis? Vanwege het evangelie. Hij verkondigde het kruis. Het einde van de mens. Het einde ook van de godsdienstige mens. En die haat die daarop volgt, bracht hem in de gevangenis. En dan zegt Paulus in 2 Timotheüs 1 vers 15... Ze hebben me allemaal verlaten. Niemand heeft mij bijgestaan. Hoofdstuk 4 vers 16. Dat is vandaag ook zo. Want waar vinden we nog de Paulinische leer in zijn volheid verkondigd en gehoorzaamd in de gemeente van God? Neem alleen al vandaag de hele discussie. Mag de vrouw wel of niet spreken? Hele boeken worden erover geschreven. Mag ze wel gezag hebben? Mag ze leren? Paulus zegt, ik sta dat niet toe. Maar wij maken er wat anders van, we draaien het zo dat het toch weer wel mag. En dan zegt Paulus, ze hebben hem allemaal verlaten. Alleen Lucas is nog bij me. Dat betekent dat Lucas en Paulus samen een boodschap hebben die elkaar aanvullen. Lucas is als het ware de voorloper geweest van de leer van de apostel Paulus. Het zoonschap wordt uitgewerkt door Paulus. Hey, grappig. Hij gaat aan en uit, zie dat. Hij heeft de geest van het zoonschap in u en mijn harten uitgestort, waardoor wij roepen. Paulus, Galaten 4. U bent bestemd tot het zoonschap. Efeze 1 vers 5. Voorbestemd als zonen van hem te worden aangenomen. Dat wordt allemaal door Paulus uitgewerkt. Alles, broeders en zusters, wat God wil, namelijk de Zoon in u openbaar maken, u tot zonen benoemen, u mag in het huis van de Vader zijn straks, daar waar alleen de Zoon is, opdat ze zijn waar ik ben, dat alles, al die zegeningen, en ik kan er nog heel veel noemen, maar daar heb ik vanavond geen tijd voor, dat is allemaal gebaseerd op het offer van de Heer Jezus. Niet op u en mijn goedheid, niet op u en mijn prestaties, want op grond van de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Goed zo. Daarom is Lucas 22 zo mooi. Want daar gaan we het lam zien, broeders en zusters. Alle zegen, en u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, is onvoorstelbaar. Rechtvaardiging, heiliging, zoonschap, erfenis. U bent straks koningen, wist u dat? U zult heersen over alles. U heeft de erfenis met Christus. U bent straks over de aarde, over het heelal gesteld met hem. Kun je het voorstellen? En dat niet alleen. God woont voor eeuwig in de gemeente, wist u dat? Openbaring, de tabernakel die bij de mens is. Maar die mensen, dat is niet de gemeente. God woont in de tabernakel, dat is de gemeente, bij de mensen, voor eeuwig, in u en in mij. Wonderlijk, hè? Een woonplaats van God in de geest, dat is de gemeente. En dat alles is gebaseerd op maar één basis voor Gods heilige oog, dat is het offer van Christus. Zonder dat offer waren we allemaal voor eeuwig verloren. En door dat offer, broeders en zusters, zijn we gezegend met al deze zegening. Anders gezegd, door dat offer van de Heer Jezus kon God zijn liefde, barmhartigheid laten zien. En we willen graag dit gedeelte bekijken met elkaar, om op te groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus. Nog één opmerking voordat ik de tekst ga doorlopen. Uw geestelijk leven, uw geestelijke groei, hangt af van één ding, dat is uw zicht op Christus. En nog iets specifieker gezegd, uw zicht op Golgotha. Want vandaag wordt heel veel verkeerde leer gebracht, wat je al moet doen om geestelijk te groeien. Je moet dit en dat afleggen en je moet die stappen volgen. Paulus zegt, één ding doe ik. En wat is dat? En jagen, waarna? De prijs van de hemelse roeping, dat is Christus. Bij hem zijn. Hem kennen. Dit alles om hem te kennen. Punt. Dus dat was zijn focus. Dat was zijn blik. Zijn blik was gericht op de mens Christus. In de heerlijkheid. En alles wat hij is. Nou, vers 1 van Lucas 22 begint met het feest nu van de ongezuurde broden dat Pascha heet was nabij. Dat is al gelijk een beetje merkwaardig. Want in Exodus 12, waar het Pascha wordt beschreven, zien we dat er ongezuurde broden volgden op het eten van het lam. Ze aten het met ongezuurde broden, maar die broden werden gegeten na dat lam. Maar wat betekent het voor u en voor mij? Dit. Wat ik net zei. Ik lees het even voor uit 1 Korinthe 5. Vers 7 en 8. Zuivert het oude zuurdeeg uit. Opdat u een nieuw deeg bent. U bent immers ongezuurd. Ik zal het nog één keer rustig voorlezen. Zuivert het oude zuurdeeg uit. Dus alles wat bij Adam hoort. Bij de oude mens. Alles wat met hem verbonden is. Dat mag niet gezien worden in u en mijn leven. Dat is onze verantwoordelijkheid. Romeinen 6 zegt. Laat de zonde dan niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Stelt uw leden ten dienste van de gerechtigheid. Opdat u een nieuw deeg bent. En dat is een metafoor. Dat betekent eigenlijk dat u Christus gaat vertonen. Want hij is dat ware spijsoffer, weet je wel. Hij is het deeg. U bent immers ongezuurd. U bent ongezuurd. Voor God staat u als levend. Want ook ons Pascha, want, zie je dat? 1 Korinthe 5 is dit. Christus is geslacht. Daarom bent u ongezuurd. We hadden een paar weken geleden Romeinen 4. Ik geef avond over de Romeinenbrief, vers voor vers. We zijn nu 12 avonden bezig. In Romeinen 4 vers 5 staat dat hij God de goddeloze rechtvaardigt. Dat is een heel bijzondere tekst. Hij rechtvaardigt niet de goede. Of degene die dicht bij de Heer is. Hij rechtvaardigt de goddeloze. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Dat is een heel belangrijke tekst. U bent ongezuurd omdat het Pascha is geslacht. Wanneer werd hij geslacht? Toen wij nog zondaren waren. Laten wij daarom feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, niet met dat wat bij Adam hoort of wat bij een verkeerde leer hoort, kom ik zo op. Maar ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Gelijk vers 1 van Lucas 22. Het feest van ongezuurde broden dat Pascha heet was nabij. En dan vinden we gelijk. Als u zegt ja. Ik wil mijn leven bouwen op dat Pascha, op het lam. Zegt u dat of niet? Ik wil zo graag dat Christus openbaar wordt in mij. Is dat uw verlangen of niet? Nou, dan heeft u maar één verantwoordelijkheid. Dat is uw oog, uw hart, de verlichte ogen van uw hart, op de mens Christus, daarboven, via de Bijbel. Maar wat gebeurt er dan, als u dat wilt? De overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen, om hem uit uw leven weg te nemen, om te brengen in uw hart. Zo moeten we het vanavond even lezen. Het is geen geschiedenis dit. Het is wel geschiedenis, maar het is bedoeld voor u, praktisch. Want ze waren bevreesd voor het volk. De wereld wil niet dat Christus openbaar wordt in u. Satan wil niet dat de Heer Jezus openbaar wordt in u. Hoe gaat hij dat doen, de duivel? Nou, dat kunt u lezen in... Zullen we het even opzoeken? 2 Korinthe 11. Hoe gaat de duivel dat doen? Hoe gaat hij dat proberen? Het is uw taak om stand te houden. 2 Korinthe 11 zegt U bent aan de Heer Jezus verbonden. Vers 2. Het Pascha is geslacht. U bent door deze avonden aan Christus verbonden. En ik hoop ook in uw gemeente. Door goed onderwijs. Maar dan staat in vers 3. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft. Zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. Zie je dat? De slang wil de eenvoud uit uw leven wegnemen. Welke eenvoud? Nou, één ding doe ik. Mijn oog is op de Heer Jezus gericht. Punt. Vers 4. Als er iemand komt. Iemand. Judas. Daar kwam die. En wie voer er in Judas? Satan. Kijk even mee. Vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. Zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus en geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Hij was een van de 12, staat erbij in Lucas 22. En als de Heer Jezus zegt, een van jullie zal mij verraden, dan zeggen ze, wie? Ik ben het toch niet? Ze hadden het zelf niet door. Zo zijn er mannen onder ons in de christenheid die zich voordoen als dienstknechten van de Heer Jezus. Staat er ook bij. Dat is vers 15. Maar het zijn dienaars van Satan. Wat doen ze dan? Ze trekken uw eenvoudige blik af van de Heer Jezus. Door u de wet. Of, nou ja, ik ga dat nu niet allemaal toelichten, want dat is een hele studie. Maar om je van alles voor ogen te schilderen. Wat heel interessant is. Wijsheid. Theologie, wetticisme, ervaringen, allerlei ervaringen, mystiek, beleving, weet je wel. En dat is hun grootste doel, dat is hun boodschap. Er komt iets naast Christus. Judas, natuurlijk was hij een apostel. De Satan voert in Judas. De Satan is vandaag bezig in Judassen, hè, leest u maar na. In 1 Johannes, dat er zijn vele antichristen uitgegaan. Wist u dat? En wat was de naam die de Heer Jezus aan Judas gaf? In Johannes 17, de zoon des... Hoe noemt Paulus de antichrist in 2 Thessalonicenzen 2? De zoon des... Precies hetzelfde. Er zijn vele antichristen uitgegaan. U moet dat niet zien als... Er was toen één apostel... En die heeft toen de Heer Jezus verraden. Er zijn er nu velen, vele antichristen. En daarom moet u iedereen die een boodschap brengt toetsen. Is zijn boodschap naar het evangelie van Paulus. De verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand. Alle mensen zondaren. In hem alleen rechtvaardiging. En gericht zijn op de hemelse zegeningen. Niet op de aarde. En wat wordt er vandaag veel gesproken over hier beneden, toch? U moet genezen en u moet voorspoed hebben. Dat is allemaal hier beneden. Maar God heeft helemaal geen belang bij wat u hier beneden overkomt. Met alle respect, natuurlijk wel. Maar hij wil dat de zoon openbaar wordt. En daar gebruikt hij middelen voor die wij niet kunnen begrijpen. Alle dingen werken mee ten goede. En dat is soms heel moeilijk en heel vervelend. Ontzettend veel lijden. 2 Korinthe 4, 1 Korinthe 4. Allemaal lijden. 1 Petrus gaat alleen maar over lijden. Maar dat komt... Omdat Christus openbaar moet worden in onze zondige harten. In onze natuur. Niet in onze natuur. Ondanks onze natuur. En Judas is hier een beeld. Er wordt nog wel bijgezet. Die de bijnaam Iscariot had. Even voor de duidelijkheid. Het was niet een echte apostel dus. Want er was ook nog een andere Judas. Hè? Die kun je wel vertrouwen. Maar dit was een verkeerde. Een valse. 2 Korinthe 11. Valse apostelen. Pas op, broeders en zusters, wat u tot u neemt aan onderwijs. Heeft het als centrale thema Christus als verheerlijk mens aan Gods rechterhand. De hemelse roeping. Of is het wat anders? Is het judaïstisch? Dat wij weer naar de aarde moeten met feesten en gebruiken en dat soort zaken allemaal. Overal waar Paulus was geweest kwamen dat soort apostelen, schijnapostelen erachteraan. Om de mensen in de war te brengen. Galatenbrief is daar een mooi voorbeeld van. Maar Judas die verraadt de Heer Jezus in dit stukje. Hij ontvangt daar geld voor. Kijkt u maar mee. In vers 6. Vers 5. Ze verblijden zich. En kwamen overeen hem geld te geven. Ik kan u vertellen, die valse apostelen verdienen heel veel geld. Ik kan er uit ervaring over meepraten. Ik heb ze wel eens ontmoet. En ze vragen veel geld voor hun onderwijs. En ze verblijden zich. Het zijn blije mensen. Het zijn aardige mensen. Maar u moet altijd iemand beoordelen op zijn onderwijs, niet op zijn uiterlijk. Maar ze zijn in wezen tegen Christus. Antichrist betekent tegen Christus. En dan zegt 1 Petrus: uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Weersta hen. En wat komt er dan? Amen. Wie zei dat? U krijgt een plaatje straks. Ja, u ook. Twee plaatjes. Nee, maar vast in het geloof. Dat betekent vast in het zicht op Christus. Want 1 Petrus 1 vers 8 zegt: hem hebt u lief, hoewel u hem niet ziet. En u verheugt zich in hem, hoewel u hem niet ziet. Met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Dat is het geloof. Het geloof is een voorwerp, een persoon. Het geloof is niet een set leringen. Het geloof is een persoon, Christus. Weersta hem vast in het geloof. Vast in uw zicht op de Heer Jezus. Dus voordat dat Pascha aan de orde komt, broeders en zusters, voordat uw zicht op dat lam wordt openbaar gemaakt, wordt Gods geest, gaat Gods geest u laten zien hoe de tegenstander werkt. Snapt u? Dat uit de weg geruimd. Gaan we naar vers 6. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. Ik lees het nog een keer voor. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. Als u het Pascha wil slachten, ja, dat is niet letterlijk, want dat heeft de Heere God gedaan. Maar als u iets wil zien van zijn dood, dan is het wel de bedoeling dat u ongezuurd bent. Dat betekent, als uw leven rein is naar uw geweten, dan laat God meer van zijn zoon zien. Als u in zonde leeft en u bent met verkeerde leer bezig, dan ziet u niet de heerlijkheid van Christus. Wie mijn geboden houdt, is het die mij lief heeft. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14, vers 21. Zie je dat? Dus, hier staat in vers 7. De dag brak aan van de ongezuurde broden. Er is een dag, misschien in uw leven geweest, dat u bepaalde dingen opgeruimd hebt. Het geldt ook op gemeentelijk niveau, maar daar gaan we nu even niet over hebben. Als er in de gemeente zonde wordt toegelaten, openlijke zonde, ik heb het niet over stiekeme dingen, daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Ja, dan verdwijnt het zicht op Christus. En dan krijg je allemaal onderwijs over secundaire zaken, oppervlakkige dingen. Omdat zonde belemmert het zicht op de Heer Jezus, echt waar. En hoe meer u ziet op Christus, hoe meer u zonde wegdoet, ook waar. En vers 8. Hij stuurde Petrus en Johannes erop uit. Wie hebben er over het lam geschreven? Zie het lam Gods, maar wat dacht u van Openbaring 5? Ik zag een lam staande als geslacht. En wij staan in Openbaring 5 in de hemel met verheerlijkte lichamen, samen met de oud-testamentische gelovigen. We staan met z'n allen om het lam heen. Petrus heeft geschreven over het lam. Hij stuurde ze erop uit. Christus. Pascha, broeders en zusters, is ook het kruis. Pascha is alles wat te maken heeft met Golgotha. Ik kan u dat niet in één avond uitleggen. Maar het kruis is niet alleen vergeving van zonden. Het kruis is ook dat uw oude mens is meegekruisigd. Wat uw connectie met Adam betreft en uw verantwoordelijkheid om gerechtigheid voor te brengen, want dat heeft Adam. Aan hem is ook de wet gegeven aan de nakomelingen van Adam, onder Israël natuurlijk. En alle heidenen hadden het geweten. Die hele connectie daarmee is voor God, als u gelooft, voorbij. Uw geschiedenis begint niet bij Adam, maar bij Golgotha. Wist u dat? En Romeinen 6 zegt, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn. God heeft u uit de wereld genomen door het kruis. De wereld is voor u gekruisigd. En u bent ten opzichte van de zonde ook gestorven. Want God heeft u namelijk met zijn zoon één gemaakt. U staat voor God in Christus. Dat is heel moeilijk. Vandaag hoor ik nog iemand zeggen van ja, dit en dat. Daar heb ik God bij nodig. Ik kan het niet alleen. God moet mij daarbij helpen. Maar God is geen helper. Want als je dat zegt, dan, ik snap het wel, dan ga je het zelf doen met God als hulp. Maar Heer, jij zegt, zonder mij kun je niks doen. Het is niet dat jij wat doet en God helpt. Nee, Christus leeft zijn leven in een gekruisigd mens. Met Christus ben ik gekruisigd en Christus leeft in mij. Snapt u? Dat is een heel moeilijk iets. Maar dat is Pascha. En de Heer Jezus wil u inleiden in de Lam, in zichzelf. Hij stuurt Petrus en Johannes erop uit. En dan zegt hij, maak voor ons het Pascha gereed. Zodat wij het kunnen eten. Wij. Wie niet mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft geen leven in zichzelf. Weet je wat, die tekst, Johannes 6 is dat. Maar dit gaat nog wat verder. Dit is niet dat wij van het lam eten. Geestelijk, maar dit is dat wij samen met hem eten. Dat wij samen met hem gemeenschap hebben. Dat betreft zijn offer op het kruis. Zijn hele overgave daar wil hij met ons delen. In de mens is geen gerechtigheid, zegt de Romeinen. In de mens is ook geen wijsheid, zegt 1 Korinthe. In de mens is ook geen kracht, zegt 2 Korinthe. Voordat de Heer Jezus uw leven is, waar ik mee begon, weet je wel. Christus openbaar nu. Moet u eerst leren dat er in u geen gerechtigheid is. Er is in u ook geen wijsheid, er is in u ook geen kracht, er is in u helemaal niks. Ook als christen niet, nog in de natuurlijke mens, om hem te dienen. Het enige is afhankelijkheid. Wandelen door de geest. Dat is door het geloof aannemen, door het geloof de feiten gewoon aannemen. Wat betreft het Pascha, wat betreft het kruis, wat betreft het lam. Hoe meer u gaat zien van het Pascha, hoe meer u wandelt door de geest. U bent dan niet bezig met, ik moet zo en zo leven, maar u bent met hem bezig. Dat is een groot geheim. Daarom zegt hij, wij zullen het eten, wij. Je moet bij mij zijn. Je moet omgang hebben met mij. Want eten, maaltijd is gemeenschap hebben. Kent u dat of niet? Gemeenschap met de Heer Jezus, met de Zoon. Als Paulus schrijft over gemeente zijn, dan zegt hij in 1 Korinthe 1 vers 9, dat is de gemeenschap van zijn Zoon. Niet met, maar van. Dat betekent de gemeenschap die er is als je samenkomt op de zondagmorgen of nu vanavond. Die gemeenschap is maar met één kenmerk met één atmosfeer, dat is de Zoon. De gemeenschap van zijn Zoon. En als er een gemeente samenkomt rondom een thema, doop, eindtijd, weet ik veel, ja, dan verschuif je het al een beetje. Snap je? Dus de samenkomsten zijn bedoeld om met hem te eten. Samen met hem. En iemand die hiervoor staat, helpt u daarbij. Dat is profeteren. Profeteren is, in de betekenis van 1 Korinthe 14, is spreken namens God over de Zoon. Dat is profeteren. Op zo'n wijze dat uw geweten daarvoor op wordt aangesproken. Nou, dan heb ik vanaf vers... Even kijken, vanaf vers 8 heb ik even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 bijzondere dingetjes. Het eerste heb ik al gezegd, hij zond Petrus en Johannes. Het tweede is dit, vers 9. Waar wilt u dat wij het gereed maken? Kijk, het Pascha is heel nauw verbonden met het avondmaal. Want onze maaltijd geestelijk is als wij hem ontmoeten rondom het kruis en de opstanding. Maar onze maaltijd letterlijk is het avondmaal, toch? Dus daar moet ik toch een paar dingen over zeggen. Maar waar wilt u dat wij het gereed maken? Hoe en waar breek ik brood? Moet ik dat doen volgens mijn eigen inzichten? Maar de belangrijkste vraag is waar? En dan zegt de Heer Jezus. Kijk maar. Vers 10. Als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen. Die een kruik water draagt. Nou, vroeger liepen alleen vrouwen vaak met kruiken. Nu een man, heel bijzonder. Uitzonderlijk eigenlijk. Maar de kruik water staat, dat kent u vast wel. Voor het woord van God. Waar wilt u dat wij avondmaal vieren? Dat heeft mijn woord gezegd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik. Let op, hè. Waar twee of drie in mijn naam, tot mijn naam. Waar moeten we het gereed maken? Waar? Dat is daar waar ik centraal sta, zie je dat? Er zit een bijzondere lading in dat vers, Matthäus 18, vers 20... Waar twee of drie tot mijn naam vergaderd zijn. Dat is iemand brengt ons daar. Iemand vergadert ons rond hem. Als je Hebreeën 10 leest, vers 25, staat laten we onze samenkomst niet verzuimen. Maar er staat eigenlijk onze bijeenvergadering tot hem. Dat is een samenkomst. Een samenkomst is niet iets wat wij zelf bedenken. Van laten we nou eens met elkaar. Nee, de Vader brengt u samen rondom de Zoon. Onze bijeenvergadering tot hem. En dat wordt ook gebruikt voor de opname van de gemeente, dat woord. In 2 Thessalonicenzen 2. De komst van de Heer en onze bijeenvergadering tot hem. Dus de opname zal zijn letterlijk zichtbaar dat wat we nu in de samenkomst al met elkaar geestelijk doen. We komen samen rondom hem. Waar wilt u dat wij het bereiden? De maaltijd. De meester zegt u, in vers 11, en u zult tegen de Heer des huizes zeggen, de Heer des huizes, de Heer, wie is de Heer van het huis? De Heilige Geest. Het huis van God vandaag de dag, de woonplaats van God in de geest. Dat is de Heer van het huis. En ik heb daar best wel veel onderwijs over gegeven, maar onze huizen, onze gemeenten, onze kringen worden vaak door onszelf bestuurd. En door onszelf geleid en we bepalen allemaal zelf hoe het moet, maar eigenlijk is er maar één Heer des huizes. De meester zegt u, waar is de eetzaal? Dat woordje eetzaal is eigenlijk herberg in het Grieks. Gastverblijf. In Lucas 2 staat dat er geen plaats voor hem was in de herberg. Deze wereld heeft hem, en dan heeft hij voor ons een herberg bereid, een bovenzaal. Niet hier, maar daarboven. Begrijpt u? De bovenzaal. Waar u samen met andere mensen hem ontmoet. En ik weet niet of u dat ook een beetje kent. Ik hoop vanavond. Dan voelt u zich een beetje hier van deze wereld meegenomen. Alvast naar daar waar hij is. Want zijn plek is niet hier beneden. En u bent gezegend met alle... gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. U bent niet van deze wereld. U bent daarboven. Ons burgerschap is in de... Ja, dat is de bovenzaal. Dat is een geweldige plek. Maar wat hebben wij gedaan? We hebben door tradities en allerlei menselijke ingevoerde systemen het huis zelf een beetje overgenomen. En dan bedroeven we de Heilige Geest, we blussen hem uit. Jammer. En ik denk dat er vandaag in Nederland iets aan de hand is dat mensen weer teruggaan naar het woord van God. De man met de kruik. Volg hem, zegt de Heer Jezus. Hij brengt je bij de Heer van het huis. En alle brieven van Paulus leren ons hoe de gemeente moet functioneren. Maar dat is even een zijsprongetje. Dus 1, hij zond Petrus en Johannes. 2, waar wilt u dat wij het bereiden? Dat is rondom hemzelf. 3, volg hem, de man met de kruik. Dus eenvoudig het woord van God gehoorzamen. 4, het gastverblijf, de herberg, de bovenzaal. En dat vindt u eigenlijk ook in het 5e punt, dat staat in vers 12. Hij zal u, dus die Heer van het huis, zeg maar de Heilige Geest, want de gemeente is de woonplaats van God, een tempel, een huis van God in de geest. Hij zal u een grote bovenzaal wijzen, die volledig is ingericht. Er staat eigenlijk in het Grieks, met opgemaakte rustbank, of er staat er niet, maar dat betekent het, met opgemaakte rustbanken. Weet u dat? Als u samenkomt en u bent in de bovenzaal, in de geest, dan bent u tot rust gekomen. U mag tot rust komen bij de Heer Jezus. Want hij zegt, laten wij het eten. Kijk naar wat ik voor je gedaan heb. En je bent volkomen verlost, volkomen gerechtvaardigd, volkomen geheiligd voor Gods aangezicht. Je bent een zoon geworden, thema van Lucas. Je bent geliefd door de Vader. En je mag op een rustbank gaan liggen. Het is volledig toegerust. De mens hoeft er niets meer aan toe te voegen. Niet door werken, niet door prestaties. Vele mensen zijn aan het worstelen en teleurgesteld met zichzelf. Ik las laatst nog van iemand die zei, ik ben ontevreden over mijn relatie met God, dan ben ik maar gaan vasten. Goed verlangen, maar het woord van God zegt, wij hebben vrede met God. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. We zijn met vrijmoedigheid. Of we mogen met vrijmoedigheid naderen, toch? Het hangt niet van mijn gevoel af, maar het is volkomen toegerust, staat hier ook. En maak het daar gereed. Gereed voor hem. Zoals hij het wil. Ze gingen op weg en vonden het zoals hij het hun gezegd had. Tuurlijk. Hij is de waarheid, toch? En ze maakten het paasga gereed. Nou, dan ga ik jullie wat vertellen, tenslotte. Beetje spannend. De Heer Jezus is in de bovenzaal nu. Hij is in de hemelse gewesten. Hij is aan de rechterhand van God. En hij is als hoofd boven alles gegeven aan de gemeente, zegt Efeze 1, vers 23. Moet je nagaan. Hij is als hoofd, ik zeg het nog een keer, boven alles gegeven aan de gemeente. En hij als hoofd boven alles instrueert de gemeente. Hoe dan? Door de apostel Paulus, onder andere, vooral. De verhoogde Heer, die daar nu is, spreekt via Paulus. En ook de andere apostelen. Maar ik heb het nu even heel specifiek over hem, want hij is verbonden met Lucas. Hij spreekt tot u en mij over dat huis. Maak het daar gereed, zoals ik het wil. Dus als we nou even de switch gaan maken naar avondmaal, ga ik heel wat gevaarlijke dingen zeggen, maar dat maakt niet uit. Ik kwam toch heel ver weg, dus. Maar als u wil opgroeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus, en u wilt dat, dan hoort daarbij dat u op de eerste dag van de week brood breekt met elkaar. Maar dat doen wij niet. We doen het maar 3 keer in de maand, of nee, per jaar, of 1 keer per maand. Is dat dan erg? Daar ga ik geen oordeel over uitspreken, maar ik zeg u, maak het gereed. Zo dikwijls als u dit brood eet. Zo dikwijls. 1 Korinthe 11. Handelingen 20. Nou, zoekt u dat maar even op. Handelingen 20. Zeer belangrijk. Want God wil namelijk, broeders en zusters, als u samenkomt, dat uw aandacht op Christus gericht is. Alleen op hem. Niet op de spreker. Niet op een of ander Bijbels thema, wat los van de Heer Jezus is. Maar echt alleen puur op hemzelf. En heeft hij ons een hulpmiddel voor gegeven? Want wij zijn zwakke mensen. We dwalen makkelijk af. En dan zegt Handelingen 20, vers 7. Let op wat er staat. En op de eerste dag van de week, toen de discipelen samengekomen waren om brood te breken. Zie je dat? De dag van de Heer, zegt Openbaring 1 vers 10. Zondag is de dag van de Heer. Dezelfde constructie is het avondmaal van de Heer. Dezelfde Griekse constructie. U zegt, ja, Openbaring 1, je gaat over de dag des Heren. Nee, de dag van de Heer. Zijn dag. Vrede zij u. Weet je wel? De zondag. In de Johannes-evangelie, aan het eind. Hij stond in het midden van de discipelen en hij zei, vrede zij u. En nou zegt God de Vader, via de man met de kruik, het woord van God, door de Heer van het huis, de Heilige Geest, ik zou zo graag willen dat je luistert naar mijn woord. En als je samenkomt op die eerste dag van de week, dat je samen brood breekt. Waarom? Om het lam te gedenken. Doe dit tot mijn gedachtenis. En dan volgen de 7 dagen van ongezuurde broden. Want u gaat in die week die daarop volgt. A. Dat wat u van de Heer Jezus gezien hebt op die zondag. Dat vervult uw hart. Want als de Heilige Geest de basis en niet wij, dan gebeuren er mooie dingen. En dan gaat u allerlei dingen in uw leven veranderen, langzaam. En B, u bereidt zich weer voor op de volgende zondag, want u wilt de Heer ontmoeten. Laten we samen eten, weet je wel. Dat is de orde van God. En we verkondigen dan zijn dood, het lam, het Pascha. Het is de gemeenschap van het bloed van Christus. En de gemeenschap van, niet met, maar van. De Rooms-Katholieke Kerk zegt, het is de gemeenschap met. Nee, het is van. De samenkomst wordt gekenmerkt door gemeenschap van zijn bloed. En van zijn lichaam, met andere woorden, van het Pascha, van zijn dood. En als wij dat niet zondag aan zondag doen, wat gebeurt er dan? Dan gaan onze gedachten op in andere dingen toe. Zo werkt het gewoon. Ik heb het laatst ook ergens gebracht, kreeg ik op mijn kop. Want ja, dat deden we niet. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om het woord van God te brengen. Het is uw verantwoordelijkheid om te zeggen, ja, maar dat, ik zie het anders. Het mag allemaal. Ik toets het aan het woord van God. Het is één brood en het is dus één lichaam. Want u bent allemaal samen in die bovenzaal, weet je nog? En als u dat doet, daarmee beleid u dat u samenkomt op grond van dat ene lichaam. En niet op grond van, baptisten of gereformeerd of weet ik wat allemaal. Nee, de eenvoud jegens Christus, 2 Korinthe 11. De eenvoud. Het is heel eenvoudig. Je hebt brood en je hebt een beker. En door dat met elkaar te bekijken, dwingt ons om met hem bezig te zijn. En daarnaast spreekt Paulus in Handelingen 20 precies dezelfde volgorde als in 1 Korinthe, want in hoofdstuk 10 en 11 gaat het over het avondmaal, en hoofdstuk 12 tot en met 14 gaat het over het profeteren, over het spreken van woorden van wijsheid, van kennis enzovoort. Dus eerst moeten wij naar hem toe. Daar gaat hij weer. Eerst moeten wij naar hem toe met onze aanbidding, want avondmaal is zo ontzettend nauw verbonden met aanbidding. En pas als we dat gedaan hebben, dan komt zijn woord tot ons. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, niet aan andere tafels, niet aan tafels van demonen, weet je wel. Ongezuurd moet het zijn. En weet je, die simpele middelen, brood en wijn, die helpen ons gewoon om niet met iets anders bezig te zijn. Want ik heb het zelf gemerkt, in de gemeente waar ik kom, fijne gemeente, fijne broeders en zusters, niets aan af te dringen. Maar als men het avondmaal een paar zondagen niet viert, dan gaat het toch weer over iets anders. Heel snel, over de Heilige Geest, of over, weet je wel? En God wil zo graag dat we met hem bezig zijn. Dat is het hele stukje uit Lucas 22. Maak het gereed opdat wij samen eten. Maak het gereed zoals ik het heb gezegd. Via mijn dienstknecht, de apostel. De apostel Paulus, die daar een openbaring heeft over ontvangen van de Heer. En hij geeft het weer over.
aan ons. Durven we vandaag, 2020, nog het woord van God in zijn geheel te gehoorzamen? Is het uw verlangen, broeders en zusters, om met hem te eten? Om zijn dood te verkondigen, om hem te gedenken? Om met hem bezig te zijn? En niet de Judas, die Iscariot, die overpriester, die farizeeën, dat staat ook voor de godsdienstige wereld. Want die willen dat niet. De mensen in uw gemeente, die zijn er. Die zeggen, ja, maar het moet allemaal volgens oude tradities. Die gaan tekeer als u dit wilt. Echt waar. Dat is de geest van de wereld. Ik zeg niet dat ze onbekeerd zijn, dat laat ik allemaal liggen. Maar kent u dat een beetje, ook die tegenstand gelijk? Maar als dat allemaal in uw gedachten uit de weg is geruimd, dan komt dat schitterende stukje wat we net gelezen hebben. En het is het verlangen van de Heer Jezus, dat u met hem maaltijd viert. Geestelijk, dagelijks, maar ook met elkaar. En heeft hij ons simpele middelen voor gegeven. En dat gaat de volgende spreker ook uitgebreid behandelen. Want tijdens dat Pascha heeft de Heer Jezus het avondmaal ingesteld. Het is nauw met elkaar verbonden. Maar het is zijn verlangen. Het is het verlangen van de Vader. Dat als u samenkomt, dat u dat in uw hart deelt met hem, met de Vader. Wat ook van eeuwigheid af al in het hart van de Vader is. Namelijk de heerlijkheid van zijn Zoon. En dat is ware aanbidding. De Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. En ik wens u dat toe. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil een zegen uitspreken uit Efeze hoofdstuk 6. Vrede zij de broeders, het geldt ook voor de zusters. En liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Zie op hem. Tot de volgende keer.